Het thema dus voor de komende tijd is dus ook schijn in mij, schijn door mij. En dat is wel heel mooi, dat leer je dan ook beelden. En je moet dan altijd denken aan de zon. Nou, dat felle licht, niemand kan dicht bij de zon zijn. Zo kun je ook niet bij de heerlijkheid van God zijn. Dat kan niet. Het staat heel duidelijk dat Mozes dat ook heeft ervaren zo. En toch mogen we zijn licht mogen we verschijnen. En dan heb je de zon en dan heb je de maan. En de maan heeft van zichzelf heeft die geen licht. Maar doordat de zon op de maan schijnt, weerkaatst, weerspiegelt de maan het licht naar ons toe. En zo mogen wij ook het licht van de Heer Jezus mogen wij weerspiegelen. Zijn vrede, zijn kracht, alles wat in hem is, dat hebben we mogen ontvangen. En als we dan denken naar het avondmaal, of ook die rode draad door de Bijbel eigenlijk zien, dan gaat het maar om alleen één ding. Dat is de verlossing van deze wereld. De verlossing van de mens. De kroon op de schepping. We zijn kostbaar in de ogen van God. En als we kijken van, Kalien had het de vorige keer, 14 jaar geleden ook al over, dat gordijn wat scheurde daar in de tempel. In het heilige der heiligen, waar niemand mocht komen. Als je daar kwam, dan viel je dood neer. Zo heilig, de heiligheid van God was daar. En dat gordijn, toen de Heer Jezus zei, het is volbracht. Toen scheurde dat gordijn van boven naar beneden. Niet van onderen naar boven, maar van boven naar beneden. Zodat iedereen kon zien, dat is geen mensenwerk, maar het was Gods werk. Ook zei ze nog dat het gordijn wel 10 centimeter dik was. Moet je nagaan, dat kan eigenlijk geen mens kan dat doen. Maar God deed het wel. Maar het is dan ook heeft te maken met dat wij gewoon in Gods heiligdom mogen binnenkomen. We doen dat vaak zo zwaar, zo moeilijk, ook met het avondmaal vieren ook. Moet je eens kijken wat dat voor een poespas in de loop der eeuwen omheen gemaakt is. En daar willen we ook eens even naar kijken. God heeft zelf dit gedaan. Hij heeft dat gordijn gescheurd. En dat is de uitnodiging van de Vader. Gericht tot jou persoonlijk. Als je gelooft in de Heer Jezus, dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Als je het hebt over onwaardig deelnemen aan het avondmaal, dan heeft het wel te maken dat je weet, ik ben een kind van God. Al wie de naam des Heeren aanroept, die tekst die ken je wel, die is behouden, die is een kind van God. Klinkt heel eenvoudig, maar zo is het ook. Als je kijkt alleen naar dat woordje van Heer, al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden, is behouden. Denk eens even naar die twee misdadigers die er aan weerskanten van het kruis van de Heer Jezus hingen. En ze mopperden allebei eigenlijk. Verlos ons ook, als je jezelf verlossen kunt, verlos ons dan. Totdat die ene die kwam tot inkeer. En wat zegt hij? Heer, Jezus. Die woorden heeft hem gered. Al wie de naam des Heeren aanroept. Dat lezen we heel gemakkelijk overheen. Lees, nou mooi dat die crimineel, die rover, ook zo gered is. Maar hij riep de naam des Heeren aan. Dat is kracht in de naam des Heeren. Toen de Heer Jezus ook het avondmaal instelde. Toen zat hij daar in de bovenzaal met zijn 12 discipelen. En toen had hij het erover. En toen zei hij over het avondmaal, over de brood, het bloed, zijn lichaam. En toen zei hij van één van jullie zal mij verraden. Nou, er was al een keer geroezemoes. Wie zal dat dan wel niet zijn? Wie zal mij verraden? En wat zeggen ze? Eén voor één zeggen ze van Heer, Jezus, ik toch niet? En wat zegt Judas? Die zegt geen Jezus, die zegt geen Heer, maar die zegt Rabbi, ik toch niet? Daar zit een groot verschil in. Daar lees je heel gemakkelijk overheen. Noem je hem Rabbi of noem je hem Heer van je leven? En dan moet je eens kijken hoe de Heer Jezus daar aan de kruis heen. Hij was geslagen, zijn lichaam was kapot. Als je die film ziet van de Passion, dan kun je iets zien van hoe zijn lichaam kapot gemaakt is. En hij hing daar, zijn spijkers door zijn handen heen, door zijn voeten heen. Geslagen, bloed liep hem uit het hoofd. Je moet wel eens denken van, ik heb wel eens kiespijn gehad. Misschien jullie ook wel eens. Nou, als ik kiespijn heb, dan moet ik niemand om me heen hebben. Dan draait het allemaal om mezelf. En een paracetamolletje, dan help je alweer. Maar dan denk je niet aan andere dingen. Ik wou dat ik er verlost van was. Dat ik ervan bevrijd was. Wat deed de Heer Jezus daar? Met zijn kapotte lichaam, vol pijn. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. En dan zijn tweede was naar zijn moeder, naar Johannes. Hij dacht gelijk aan zijn moeder. Vol pijn en toch nog gericht op de anderen. Dat is onze heiland, dat is onze Jezus. En als we dan het avondmaal gaan vieren, Dan vraag ik me af van, zien we nog wel de zegeningen daarvan in? Vaak in traditioneel, dan is het vaak één keer in het kwartaal, dan ga je avondmaal vieren in de kerk met elkaar. Maar men denkt er niet aan, er is soms ook eigenlijk nooit onderwezen. Je mag zelf ook avondmaal vieren. Je mag dagelijks mag je wel een avondmaal vieren, nog samen met je echtgenoot, als echtpaar of met vrienden of hoe dan ook. Kun je altijd doen. Nou, vanuit de traditie, wat denk je daaraan? Schuldig, je moet boete doen. Verzoening, moet je zelf onderzoeken. En dan pas mag je aan het heilige avondmaal deelnemen. De kerkenraad, het woord van censura, morum, dat betekent dan, dat is Latijns, onderzoek naar de zeden. Met andere woorden, zijn er bezwaren in je levenswandel? Mag je wel deelnemen? En er werd op de kerkenraad een week van tevoren, of 14 dagen van tevoren, nog gevraagd. Iedereen, stuk voor stuk, is er nog iets bij je, wat je moet beleiden? En iedereen die mocht dan ook instemmen dat het goed was. Maar als ik gewoon aan jullie vraag, ben je nog zondig? Dat is heel gemakkelijk, zeggen we allemaal van ja. Er is niemand van ons die zegt van ik ben zonde. Dus het gaat heel gemakkelijk, gaat je hand omhoog. Ja, ik doe ook nog wel verkeerde dingen. Ik ben ook wel eens boos, ik ben ook wel eens kwaad, of wat dan ook, of dat er andere problemen zijn. Niemand van ons die kan zeggen van, ik ben zonder zonde. Allemaal gaan de handen wel omhoog. Of je moet al zo vroom en zo heilig zijn, dat je dat van jezelf vindt. Maar ook al als je zo'n houding hebt, dan doe je ook alweer zonde. Maar als ik dan zeg van, ik ben een rechtvaardige, ik ben gerechtvaardigd. Gaat dan je hand ook omhoog? Ook dan twijfel je wel een beetje. Maar zo ziet God jou wel. Hij ziet jou door de ogen van de Heer Jezus. Jouw schuld, jouw zonde is op de Heer Jezus gelegd. Daar aan de kruis op Golgotha. En dat heeft ons bevrijd. Daardoor zijn we kinderen van God. Horen we bij zijn gezin. En dan worden we wel getuchtigd, worden we vermaand. Hoort er allemaal bij, dan hoort ook in het gezin. Kijk maar, de kinderen die hier in de zaal zitten, die zullen ook wel denken, oh, waarom is papa of mama nou weer boos op mij? Maar dat is niet vanuit dat ouders de papa en mama jou niet mag. Maar dat doen ze uit liefde. Ze houden van je. Ik weet zelf, ik ben ook vader. Ik heb 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Dan moet je zien hoe kostbaar dat is. Daar hou je van. En daarom heb je ook wel eens dat je even boos bent op je kinderen of op je kleinkinderen. Nou, de kinderen zijn nu natuurlijk volwassen, dus daar mag je niet meer boos op zijn. Maar op je kleinkinderen, nou, die spoken er ook nog wel eens weer uit. Behalve, ja, ik mis er nou 4, want die zitten daar in de verre Canada, helaas. Maar dat is ook wel weer heel mooi. Vorige week hebben we nog een heel lang gesprek via livestream, Skype, hoe noem je dat ook, met Tim. Wat hij allemaal doet en hoe het met hem gaat. Dus, nou, dat is even terzijde. Maar zo heb je nog weer een hele mooi contact op met je kinderen en kleinkinderen. We willen even een stukje lezen over dat rechtvaardig zijn. Hè? Daar had ik het net over. En dan even een stukje uit Handelingen. Dat is een 13. Dat is een preek van Paulus. Als je een goede preek wordt lezen van Paulus over het evangelie, moet je dat maar eens lezen van hoofdstuk 13. Lees even een paar versen vanaf vers 18. Zo zijn u dan bekend, mannen en broeders, dat door hem, door Jezus dus, uw vergeving van zonden verkondigd wordt. Ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kunt worden. Dus het was misschien wel zo erg, dat je eigenlijk door het bloed van het lam, zoals de offeranden in het Oude Testament, van het Oude Verbond, daar kon je zelfs niet door gerechtvaardigd worden, maar nu wel. Daardoor wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. Zie dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is. Ziet, verachters en verondert u en verdwijnt. Want, en dit vind ik een hele mooie. Ik werk een werk in uw dagen, dat is onder de heidenen. Een werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het verhaalt. En dat is een tekst uit het Oude Testament van Habakkuk. Daar staat heel duidelijk in Habakkuk 1 vers 5. Let op. En verbaast u, ontzet u, want ik doe een werk in uw midden, waarvan gij niet weet. Voorzeker niet zult geloven zelfs, als iemand het u niet vertelt, niet verhaalt. En wat gebeurde er toen? Ze vertrokken toen naar de preek. Toen verzochten ze smeekten eigenlijk, de discipelen, de apostelen, dat ze hun tegen de eerstvolgende Sabbat weer deze woorden mochten spreken. Ze smeekten erom om weer terug te komen. Zo hingen ze aan de lippen van Paulus. Er was een geweldige opwekking en openbaring aan de gang. En daardoor mogen we weten, als we deze boodschappen allemaal tot ons nemen in het lezen, dat we gerechtvaardigd zijn. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan gaan we dat gedeelte even lezen. In Korinthe. Heel bekend gedeelte. Korinthe 11, vanaf vers 20. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Heb gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minnacht gij zozeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen, de armen dus, beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weer overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. En evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondig gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eet dan van het brood en drinkt uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Tot zover. Nou, als je dat laatste dan leest, dan denk je, dan kun je je voorstellen dat heel veel mensen dan wel bang zijn. De avondmaal, komt dat wel goed met me. Het oordeel, weet je wel. Nou, dan gaan we eens even naar kijken. We willen eerst eens kijken naar de openbaring die Paulus kreeg. En wat betekent het op onwaardige wijze? Wat betekent het niet onderscheiden? Wat betekent het oordeel over jezelf uitroepen? Wat betekent het jezelf beproeven? Als je kijkt eerst even naar openbaring die Paulus kreeg, daar moet je heel goed naar luisteren. Dit is een openbaring die Paulus rechtstreeks van de Heer Jezus kreeg. En ik denk dat te maken heeft, hij heeft niet de apostelen gevraagd, de discipelen, die waren erbij toen de Heer Jezus het avondmaal instelde. Nee, hij kreeg een openbaring. En ik denk dat er gewoon al in de eerste gemeente, dat het langzamerhand dingen zijn binnengeslopen, dat men ging eten met elkaar, aan huis kwam men, maar ging eten. En het avondmaal vieren was er dan even bij. Het ging meer om eten en drinken en de gemeenschap met elkaar, gezellig. En dan ook denken aan de Heer Jezus, wat hij voor ons heeft gedaan. Maar het belangrijkste was toen misschien wel meer, dat meer in de belangstelling in het teken stond, het samen zijn, het eten met elkaar, als echt werkelijk de diepe betekenis om te gedenken wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. En want hij zegt ook bijvoorbeeld ook in het evangelie, even kijken, in Galaten staat dat geloof ik. Vind ik wel even een hele mooie tekst. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus zelf. Nou, datzelfde zet ik er zelf even, bij. Maar ik vind dat heel bijzonder. De apostelen die waren vervuld met de Heilige Geest en die gingen het land in, die gingen de wereld in, of weet ik voor waar ze heen gingen. En ze brachten het evangelie en de gemeente die groeide. De eerste preek van Petrus gelijk al 3000 mensen tot geloof en daarna nog een keer weer 5000 en die gemeente groeide. Nou, dan zou je toch denken, waarom heeft Paulus dan weer een aparte openbaring nodig? Ik denk dat het heel belangrijk was. Maar de discipelen die hadden allemaal vanuit hun relatie hier op aarde met de Heer Jezus, gingen zij het evangelie verkondigen onder de leiding van de Heilige Geest, ook vol van de Heilige Geest. Maar het is bijzonder dat er ook zo'n man als Paulus was die dat kreeg door openbaring van de Heer Jezus zelf. En zo is het ook dan met het Heilige Avondmaal dat hij dat kreeg. Want God vindt het zo belangrijk dat Paulus daar een specifieke openbaring over kreeg. Nou, en hoe beleefde ik het vroeger? Nou, dit is de eerste bladzijde. Ik heb een stuk of 6 geloof ik, dus maak je borst maar af. Weet niet zo hoor. Maar hoe beleefde ik het? Toen ik ook als kind, kan ik me heel goed herinneren. De dominee, de kerk begon om 9:30. En altijd op klokslag 10:00. Dat was dominee Hamming, hele geliefde predikant. Hij heeft ons ook nog gedoopt. En ook nog getrouwd. Niet gedoopt, maar getrouwd. Onze kinderen trouwens wel. En dan legde hij zijn horloge af en die kwam daar op het katheder, op die hele grote Bijbel, die kwam daar in het midden te leggen. En dan ging ook Precies, exact om 10:50 zei hij amen. Ook al had hij geen woorden meer. De tijd moest, 10:50 zijn. Dat was heel bijzonder. Iemand verveelde zich dan ook. En later gingen er nog weer 5 minuten vanaf. Maar dan werd met avondmaal, kreeg je een heel lang formulier, werd er dan voorgelezen. En nou, dan zat je daar als kind, je ving er wel wat van op, maar er werd altijd heel snel voorgelezen. Dat verveelde je ook gauw. En dan moest je jezelf onderzoeken op zonde, omdat de toorn van God niet over je kwam enzovoort. En dan over het brood. Het brood, wanneer het dan zover was, het brood dat we breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van de Heer Jezus Christus. En dat is dan gebroken tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Dat was het brood. En dan de beker, de drinkbeker der dankzegging, dat is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja en amen. En dan denk ik hiervan, waar is dat stuk onderscheid? Ook het brood. Het brood dat we breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Tot een neemt, eet en gedenkt en gelooft. Dat ook door zijn lichaam is dat geweest tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Maar dat staat eigenlijk voor het bloed. En daar is een stuk onderscheiding voor nodig. En dat denk ik wel eens dat het in de loop der eeuwen. Is dat eigenlijk wel tot zijn recht gekomen? Is daar eigenlijk echt wel eens goed de aandacht aan geschonken? Dat heeft te maken met een stuk onderscheid. Dat je gaat onderscheiden wat het verschil is tussen het lijden en sterven lichamelijk van de Heer Jezus en zijn bloed wat gevloeid heeft. In het Oude Testament, als er zonde was en er moest beleden worden, dat was een perfect lam. Want een lam is zonder zonde, schuldeloos. Dat moest geofferd worden. Maar die werd niet gemarteld. Het was even één snee, zo'n lam die vernamde niks van. Maar het bloed, daardoor was er weer vergeving en verzoening van zonde. En wij vieren op dezelfde manier, vieren wij het avondmaal, zoals dat ook altijd geleerd is vanuit de traditie. Behalve we hebben er niet van die lange formulieren nodig, alleen nu een hele lange preek erover. Maar wat houdt het nou dan in, dat op onwaardige wijze? Nou, in de eerste plaats heeft het ook wat te maken wat we net lazen. Dat is heel duidelijk. Dat schrokken, dat schranzen. En er was zelfs nou bijna dronkenschap. Dus daar kun je duidelijk zien van, nou, dat is op een onwaardige wijze. Dat is niet waardevol. Maar zou dit nou werkelijk de hoofdreden geweest zijn van dat daardoor het gevolg was van ziekte, van zwakte, van vroegtijdig sterven, wat we net hebben gelezen? Je voelt je schuldig. Er is schaamte, er is zonde. En dan mag je niet aan het avondmaal, want anders. Maar wat is hier de zonde? Nou, als je kijkt naar de stad Korinthe, het was een hele grote havenstad. Het was ook een keer verwoest geweest, was opnieuw herbouwd. Had wel een dikke 700.000 inwoners. Er was heel veel prostitutie, er was ook heel veel slavernij. Er waren heel veel slaven ook. En daar was een gemeente van de Heer Jezus Christus gesticht. Hoe groot die gemeente was, dat staat er niet in, maakt ook niet uit. Maar er was heel veel zonde in die stad. En hier was een gemeente van Jezus Christus. Maar waar ook nog zonde was in die gemeente. En hoe begint Paulus die brief? Geheiligden, geliefden in de Heer Jezus Christus. Terwijl er nog zoveel zonde was, ook in de gemeente. Geliefden, geheiligden, apart gezet voor de Heer Jezus Christus, voor God de Vader. Daar begint hij mee. Hij begint ermee te bemoedigen. Nou, en daar gaan de hoofdstukken allemaal maar eens weer langs. Ga ik even in een heel snel tempo doen. In hoofdstuk 1, daar gaat het over scheuringen. Hoofdstuk 2, jullie zijn meer bezig met de geest van de wereld. Maar jullie hebben de geest van God ontvangen en niet de geest van de wereld. Hoofdstuk 3, jullie zijn nog vleeselijk. Er is veel nijd en twist onder jullie. Hoofdstuk 4, moet ik met de roede tot u komen? Hoofdstuk 5, grove zonde in de gemeente. Dat een man met de vrouw van zijn moeder op bed gaat. Grove zonde in de gemeente. Hoofdstuk 6, hoererij onder jullie. Hoofdstuk 7, het huwelijk, gaat trouwen in plaats van naar de hoeren. En dan zegt hij er ook nog zo even tussendoor, de tijd is kort. Je kunt nu beter alleen zijn om je aan de Heere toe te wijden, doe zoals ik. En dan gaat het in hoofdstuk 8 over het eten van offervlees. In hoofdstuk 9, dat gaat dan over dat men begint te twijfelen aan Paulus. Hoofdstuk 10, Israël als waarschuwing. Kijk naar de volk Israël, hoe zij iedere keer weer terugvielen. Maar zegt Paulus dan, en daarom mogen jullie niet aan het avondmaal. Als je kijkt naar deze zonde, kan toch niet in de schaduw staan van waar wij dan denken wat zonde is. Of waar ze voor gestraft werden. Want het is geen straf, het is gewoon een gevolg. Hij waarschuwt hem wel voor afgoderij. Dat staat in hoofdstuk 9, gaat ook over het avondmaal. Dan gaat er een stukje over het offervlees, dat ze daar deel aan hadden. En dat gingen combineren met het avondmaal. Dat was natuurlijk helemaal verkeerd. Maar hoe ziet God ons? Hoe ziet God jou? 1 Johannes 3, vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Nou, denk je van, ik doe geen zonde. Maar dan zegt hij, Johannes, want het zaad van God blijft in je. En jij kan niet zondigen, want jij bent uit God geboren. Betekent dit dan dat als je wederom geboren bent, dat je nooit zondigt? Als dat zo is, dan vraag ik me af of ik wederom geboren ben. Hier, Johannes zegt heel duidelijk, als je uit God geboren bent, ieder die uit God geboren is, doe je geen zonde en kan je niet zondigen. Dat heeft te maken, lieve mensen, als jij je leven naar de Heer geeft, dan ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Jouw innerlijk, jouw geest is herboren, is volmaakt, is perfect. Zo ziet God jou. Maar jouw vlees, jouw oude ik, dat steekt nog vaak weer de kop op. Maar God ziet jou door de ogen van de Heer Jezus. De schuld is op de Heer Jezus gelegd. En daardoor ziet God jou alleen in jouw nieuwe schepping. En als je die genade, als je dat beseft. Jongen, dan moet je zien, dan gaat het vanzelf dan. Ook al voel je schuld, ook al ga je in de fout. Je hebt dan iets van, oh Heer, dank u wel. Dan ga je niet op de knieën zeggen, oh Heer, vergeef me, vergeef me. Eigenlijk is het gebed van onze Vader die in de hemelen is. Dat heeft de Heer Jezus ons gegeven. Maar dat was nog voor het volbrachte werk. We mogen zeggen van, niet van Heer, vergeef ons onze schulden. Maar Heer, dank u wel dat u mijn zonden hebt vergeven. En als je zo iedere keer weer naar God de Vader toe gaat. Heer, ik heb weer verkeerd gedaan. Maar dank u wel, Heer, dat ik vergeven ben. Moet je zien, dan ga je zelf vanzelf groeien. Dan ga je groeien en bloeien. En dan ga je schijnen. Schijn in mij, schijn door mij. Nou, zo ziet God dus ons. Als nieuwgeboren, als zonder zonde. Petrus heeft er ook nog over. Opnieuw geboren uit onvergankelijk zaad. Maar weet je wat ook onwaardig is? Dat de beker, het bloed van Jezus, dat is voor de vergeving van zonden. Maar als jij dan zegt, ik ben zondig. En daarom neem ik mij niet deel aan het avondmaal. Of je neemt wel deel, maar dat je toch nog wat doet. Je wel durft, maar onder het besef van, nou, ik verdien het eigenlijk wel niet. Dat is onwaardig. Je eert de Heer Jezus daar niet mee. Als God de Vader, als de Heer Jezus zegt tegen jou, ik heb jouw zonden vergeven. En jij twijfelt eraan. En je gaat met die twijfel ga je aan het avondmaal. Dat is onwaardig. We moeten niet dat zware gaan denken van onwaardig is van allemaal zonde, allemaal verkeerde dingen doen. Je eert de Heer Jezus er niet mee als hij zegt van, oh, ik ben het eigenlijk helemaal niet waardig, want er is nog zonde. En oh Heer, ik dit en ik dat. Je eert God de Vader, je eert de Heer Jezus ermee. Als je zegt vanuit diepe dankbaarheid, Heer, dank u wel dat ik het avondmaal mag vieren. Dat ik gemeenschap met u mag hebben. Als je het brood tot je neemt, heb je gemeenschap met het lichaam van Christus. Als je de wijn, druivensap, als je dat tot je neemt, heb je gemeenschap met het bloed van de Heer Jezus. En het bloed van de Heer Jezus, als je daar dan denkt, de Heer Jezus is geboren uit de maag Maria, met een eicel van Maria. Dus hij had eigenlijk ook de genen, hij was een Jood, laat me zo maar zeggen. Maar hij is verwekt door de Heilige Geest. En de meeste van jullie, dat weten we wel, het bloed van een baby, van een foetus, dat is niet van de moeder, maar de bepaalde vader. En zo mogen we weten dat het bloed van God de Vader is in de Heer Jezus Christus. Daar is hij mee geboren, met het zuivere bloed van zijn hemelse vader. En dat bloed, zijn bloed, was heilig. Dat was koninklijk bloed, dat was bloed zonder zonde. Het was goddelijk bloed. Daarom alleen kan ons dat redden. Dat bloed, dat kan ons witter dan sneeuw reinigen. Als ik voor jouw zonden of jij voor mijn zonden zou sterven, dan was het zinloos. Het moet zonderloos bloed moeten vergoten worden. Jezus kende geen zonde. Jezus beging geen zonde. En in hem was geen zonde. En daarom moest ook het lam uit het Oude Testament, moest ook volmaakt zijn, moest perfect zijn, zonder zonde. Nou, zo'n lammetje heeft geen zonde. En wat betekent dan vers 28? Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Censura morum. Onderzoek naar de zeden, naar je handel en wandel. Men legt er soms ook wel uit, toets jezelf op zonde en laat het brood en de beker dan eventueel staan. Is dat beproeven? Wat betekent proeven? Nou, het Griekse woord is dat dokimazo. En dat betekent toetsen. En als je iets toetst, dan hoef je niet te gaan toetsen op juist van ik zoek het verkeerde. Maar je gaat toetsen op het goede. Je denkt erover na. Wat betekent het avondmaal? We hebben het net over gehad hebben. Dat toets je. Je beproef jezelf als het ware. Hoe sta jij erin? Dat is ook toetsen. Je moet niet gelijk het negatieve denken. Oh, ik moet naar mezelf denken. Ben ik helemaal verkeerd weer. Zondig en dit en dat en dat. Dus ik mag niet aan de avondmaal. Nee, maar je mag jezelf ook toetsen op goede zaken. Ik neem deel. Ontvang zijn genade. Ik beproef en keur goed wat al is goedgekeurd door God de Vader. Het is goedgekeurd. En jij zegt er amen en ja en amen op. Dat is ook je toetsen, beproeven. Je proeft jezelf ermee. En je denkt van ja, dat is de betekenis van de maaltijd des Heren, van het avondmaal, van het vieren van het avondmaal. Niet zomaar even, oh, we hebben ook weer avondmaal gevierd. Dat is leuk, dat is aardig, dat is mooi. Maar de diepe betekenis, dat is ook het beproeven ervan. En dan tot slot, dat gaat dan over onderscheiden. Onderscheiden van het lichaam. Wat houdt dat in? Nou, ik heb er zo straks al even iets van genoemd. Vaak neemt men deel aan de maaltijd des Heren dan aan het avondmaal. En nou, wat ik zo net al zei, van mensen vieren het avondmaal. En je zegt van, nou, ik heb het avondmaal weer gehad. En je maakt geen onderscheid. Bekend is dat het bloed voor de vergeving van zonde is. Daar zeggen we amen op. Maar men ziet brood en beker als één. Zo straks in het formulier, wat ik zo straks al even iets aanhaalde, staat erin dat ook het lichaam van de Heer Jezus Christus, het brood dat verbroken wordt, tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En dat staat er eigenlijk dus niet. Het bloed heeft gevloeid voor onze zonden. En men ziet dan zowel de brood als de wijn, beide voor gerechtvaardigdheid. Dat we gerechtvaardigd zijn. En er is eigenlijk te weinig onderscheid en ook nooit geleerd onderscheid te maken en het verschil te zien tussen het brood, het lichaam van de Heer en het bloed van de Heer, de beker. En dan ontbreekt die onderscheid. Maar dan kun je ook zeggen, dan is het tegenovergestelde ook waar. Als je het wel onderscheidt. Hier bij het onderscheiden, als je het niet omdat je het lichaam niet onderscheidt, dan komt tegelijk die tekst achteraan. Daarom is er veel zwakheid en ziekte onder u en sterven er niet weinigen. Dat is dan geen oordeel van God. Omdat je het niet onderscheidt, dan ga ik je straffen. Nee, dat is gewoon een gevolg. Omdat je de zegen die er voor je ligt, die pak je niet op. Het ligt er voor je. Je mag dan denken, Heer, dank u wel. Als ik het lichaam onderscheid, uw lichaam werd zo geslagen. We gaan die teksten zomaar even lezen in Jesaja. Dat is het hele kruisiging, het lijden en sterven van de Heer Jezus, Jesaja 3 en 5. En de Heer Jezus zegt er ook wel ergens in Matthäus. Als we dat zien, en je mist die zegen, het ligt daarvoor het oprapen. En je laat het liggen. Ja, logisch dat je dan nog in zwakheid wandelt en dat de ziekte over je komt. Psalm 91 is hier al vaak aangehaald. Het staat in het Oude Testament. Dan hebben we het ook over de virus. Iedereen, er zijn zoveel mensen die, ook onder ons, onder christenen, die zijn bang voor die virus. Nou eerlijk gezegd, lieve mensen, ik maak me er totaal niet druk om. En het is niet omdat ik er nonchalant in ben en onverantwoord mee omgaan, totaal niet. Maar ik maak me er niet druk om. Ook al zou me het nou overkomen, dan nog weet ik dat de Heer erbij is. We hoeven niet bang te zijn. Hij heeft onze ziekte, onze zwakheden, zelfs de dood heeft hij op zich genomen. We hoeven niet meer bang te zijn, ook niet voor de dood. Er is alleen maar winst, zegt Paulus. De dood is overwonnen. We hoeven niet meer bang te zijn voor de dood. Nou, dat is eigenlijk nog wel iets dat jaagt ons angst aan. En dat heeft natuurlijk ook te maken van dat wij onze geliefden niet willen missen. Als je een van je kinderen of je partner komt overlijden, dan geef je dat heel veel pijn en verdriet. Maar wij als kinderen van God weten, we zijn daar verlost. We zijn bij de Heer. Het is een kwestie van niet zeg maar dat je nog weer door een dodenrijk of weet ik veel gaat. Nee, je sterft en je bent gelijk bij de Heer Jezus. Zoals hij nu ook bij ons is. En om die reden, gemeente, omdat ze het niet onderscheiden, zegt Paulus, zijn er velen onder u ziek. Maar niet als straf, maar men pakt de zegen niet. Jezus zegt in Johannes 6 vers 55, mijn vlees, dat is het ware spijs en mijn bloed is ware drank. Jezus die zet hier iets heel krachtigs neer. En wat gebeurde er? Mensen begrepen het niet. Er waren duizenden mensen waren erbij toen de Heer Jezus die woorden uitsprak. Dus zij naar aanleiding ook van de spijziging van die duizenden mensen. Naar aanleiding daarvan, toen kwamen allemaal weer bij hem. Toen sprak hij deze woorden uit. En er bleef met een handje vol over, alleen de 12 discipelen. Ze waren allemaal weggegaan, maar ze begrepen er niks van. Het is ook logisch dat ze dat niet begrepen. We kunnen het alleen maar begrijpen en verstaan, ook door de kracht en de openbaring van de Heilige Geest. Paulus legt uit dat je gezondheid en de genezing kan krijgen. En dat het negeren van dit aanbod van God ervoor zorgt dat mensen dan zwak, ziek en vroegtijdig overlijden. En het brood dat we breken, dat staat voor zijn gebroken lichaam. Matthäus 8, vers 17. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Jesaja 53, wat ik zo net al even noemde. Onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen zijn wij genezen. Amen. Ik hoor ook nog wel eens een uitleg. Telkens als je... Ik geef een bladzijde terug. Dat ik een keer las, ook in een boek. Met het avondmaal vieren. Dat je dan zegt, dit is mijn lichaam dat verbroken werd door jou. Toen ik dat las, oh, dat is een drukfout. Mijn lichaam is verbroken voor jou moet het zijn. Nee, de schrijver van die boek zegt heel duidelijk. Mijn lichaam dat verbroken werd door jou. En hoe werd dat dan uitgelegd? Je denkt daarbij dat jouw zonden hebben hem gekruisigd. Ik bespotte hem daar. Ik bracht hem om het leven. Wij allen hebben hem gedood. En als je dat tot je door laat dringen, dan breng je dat tot een waarachtige diepe bekering. Mijn lieve mensen, dan kom je toch weer onder die schuld. Dan kom je toch weer onder het oordeel. En je gaat juist aan het avondmaal. We gedenken wat de Heer Jezus allemaal voor jou, voor ons heeft gedaan. We worden allemaal wel ziek. Christenen worden ook ziek. Jij en ik, bij wijlen ook. Maar we besef je wel dat ziekte, dat is niet Gods wil. En we worden ook niet gestraft met ziekte. Dat moet je nooit, nooit denken. Dat je denkt van, oeh, ik heb verkeerd gedaan. Ik heb gezondigd. Gevolg. God straft mij. Ziekte is geen straf van God. Het is gewoon een gevolg van de zondeval. Maar de Heer Jezus, zijn belangrijkste werk in zijn bediening hier op aarde, er was behalve dan het woord brengen, preken, was dat hij rondging om allen te genezen van ziekte. Nooit, ja, ik ben eigenlijk te gezond. Jij mag wel eens een keer ziek worden. Nee, hij deelde het brood uit, zoveel als ze maar wilden, overvloedig. En door die ene simpele daad, ik vind het wel een hele mooie parallel eigenlijk, die ene simpele daad van Adam en Eva, dat was eigenlijk een simpele daad, even van die boom eten. Eén hapje van die vrucht van die boom. En in één keer weg. Weg een mooi leven. De zonde overspoelde hen. Door één hapje van die vrucht. Zie je die parallel? Door één hapje van het lichaam van Christus, het brood, zijn we gered. Het werk op Golgotha. Door Jezus aan de kruis. En dat gedenken we telkens weer, ook als we het avondmaal vieren. En hoe vieren we het avondmaal? Als je gelooft dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is, dan ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen. Halleluja. Nou, even samenvattend. Het eerste wat ik noemde was heel belangrijk. Dat God het zo belangrijk vond dat Paulus daar een speciaal openbaring over kreeg. En daarover je waardig voelen. Je bent waardig als je Jezus erkent en beleidt als Heer. En de beproeven, dat is dat je ook goedkeurt. Het heeft je instemming wat er gebeurd is, wat de Heer Jezus heeft gedaan voor jou. En de onderscheiden was ook heel duidelijk het laatste van. Door zijn lichaam zijn we genezen. Door zijn striemen bedoel ik, zijn wij genezen. Halleluja. Amen.